het samenwerken versus het alleen autonoom dingen doen. Dat is denk ik wel een soort uitdaging die je hebt als je duo bent. Want je wil, ja, inderdaad, in het begin deden we soort alles samen. Maar dan is het ook niet altijd satisfying of zo. Want je wil soms ook gewoon dingen zelf kunnen doen en daar een soort van, ja, zeggenschap over hebben.
In deze podcast gaan we in gesprek met creatieve makers en ondernemers. Hoe gebruiken zij een passie als kompas? En hoe kom je vanuit die passie tot een bloeiende business? Bij de Creators Club doen we er alles aan om jou te inspireren en verder te helpen in je carrière of onderneming. Twee geesten, één visie. Hun werk is dromerig, technisch, maatschappelijk in één. En soms onverwacht confronterend. Ze maken hun werk met name voor merken, musea en mensen met een verhaal. Maar wel met een eigen stem. Maria Bodil. Hun namen Maria Eek en Marthe Bodil Vos. Ja, welkom zou ik zeggen bij 1605 hier. Prachtige ruimte. Maria Bodil is jullie artiestennaam, wilde ik zeggen. Maar jullie, hoe noemen jullie het zelf?
Ja, ik denk artiestennaam, alter ego of zo.
Alter ego. En ik zit tegenover Lieve en Marthe. Om te beginnen, jullie zijn een creatief duo. Vertel eens, wat is Maria Bodil?
Ja, wie gaat beginnen? Dit is altijd een ding bij ons.
Jij mag beginnen.
Nou ja, we zijn een creatief duo. We zijn vriendinnen. We kennen elkaar al soort van onze hele leven. En we maken films, foto's, commercials voor merken. Maar ook soms voor onszelf, omdat we dingen graag willen maken. De basis is altijd het concept, denk ik. Heb je daar nog iets op aan te vullen?
En waar de naam vandaan komt.
Oh ja,
ik denk dat mensen ook benieuwd zijn. Ik heet Lieve Maria.
Mm-hmm.
Marthe heet Marthe Bodil. Hey, Maria Bodil. Ja. En heel veel mensen denken ook altijd, in de meeste mails staat altijd, hey Maria, dear Maria. Gewoon, het is best complex. Mensen vinden het volgens mij best ingewikkeld.
Mm-hmm.
Ja, maar we hebben daarvoor gekozen omdat, ja, toch een alter ego. En dat we daaronder konden werken, vonden we heel leuk en fijn. En het was natuurlijk ook een mix van onze twee namen. En we vinden Maria Bodil vonden we ook wel mooi klinken.
Ja, we vonden het wel leuk dat het lijkt alsof het één persoon is.
Ja.
Terwijl dat het dus misschien niet helemaal
niet
is.
Zo is. Maar ik vind het een hele mooie naam.
Ja, en we vonden onze achternamen gewoon niet zo belangrijk.
Nee.
Wanneer is Maria Bodil ontstaan?
Toen we afgestudeerd waren, dus 24. Dus okay. We zijn gewoon in de corona begonnen.
Ja.
En toen dachten we gewoon, let's go. We gaan dit een naampje geven. We gaan het gewoon proberen. Zo is het eigenlijk begonnen. We zijn echt gewoon vanuit meer speelsheid. Kom, laten we het een naam geven.
Ik denk dat we allebei gewoon misschien niet de behoefte hadden. Tenminste, ik had niet meteen de behoefte om echt een baan te gaan zoeken of zo. Ik dacht juist van, oh, nu heb ik eindelijk na mijn afstuderen tijd om gewoon even een soort van, wat wil ik doen? En een beetje te experimenteren. En toen was het ook corona. Dus het was sowieso echt niet een goed moment om überhaupt een baan te gaan zoeken, denk ik.
Nee, dat was echt geen
dus wij waren van. Allebei gewoon een beetje aan het klooien. En ik had wel al heel sterk, ik had wat vrienden om me heen die net al iets verder waren. En die hadden al een eigen studio, ruimte en zo. En dus daar keek ik dan wel een beetje naar op. Dat ik dacht van, dat wil ik ook. Gewoon een plek, weet je wel, waar je kan gaan maken of zo. Dus ik was wel vrij snel waren wij op zoek gegaan naar gewoon een ruimte. En dat was eerst echt een hele skere anti-kraak. En langzaam werd dat steeds mooier. Ja,
het grappige was wel dat wij een anti-kraak ruimte kregen op de Keizersgracht.
Ja.
En dat we wel gelijk op onze website Keizersgracht.
Ja.
En we hadden ook een kroonluchter. En het was best wel royal. Dus in die zin was dat voor ons ook een manier. We hebben het gewoon best wel snel namen. Het gewoon heel serieus. En dan zaten we in die kroonluchter anti-kraak ruimte. Maar het was wel heel nice, zeg maar.
Oké. Okay.
Ja.
En Lieve, hoe zou jij Maria Bodil omschrijven, de identiteit van de artiestennaam, van het merk?
Nou, ik denk kleuren. Ja, het is toch eerst wat ik bijna denk. Ik denk toch, wij proberen, en dit is niet bedacht, het is echt ontstaan. Doordat wij gewoon samenwerkten en er kwam dan iets uit je vingers, soort van uit onze vingers.
Mm-hmm.
Het is meestal.
En wat was dat dan bijvoorbeeld?
Het is meestal iets vervreemd. Ja, we houden van vervreemden. Het is vaak best wel surrealistisch. Het is vaak een wereld die niet helemaal van hier is. Het is altijd, we spelen heel erg met de realiteit, non-realiteit, dromen. En dus, dit is nooit bedacht. Dit is gewoon echt ontstaan. En daarbij spelen we met heel erg met kleur. Is dat ook een heel belangrijk element. En het multidisciplinaire, dus wij ook vanaf moment één waren we al heel erg van, oh, we willen laten ook theatersets ontwerpen en interieurs en film en fotografie. En we hebben ook wel eens dan teruggekregen van, ja, wat doen jullie nou? Jullie doen zoveel. Mm-hmm. Maar voor ons zat het hem juist terug in dat we al die facetten heel interessant vonden. En nog steeds proberen we dus dat heel erg ook nu in filmregie. Zijn we ons heel veel bezig met set design en sound vinden we ook fantastisch. Dus ik denk juist deze approach dat het ook heel erg Marie Wedeel maakt. En we zijn echt begonnen met fotografie om gewoon ergens mee te beginnen. Maar het wordt ook wel weer... Ja.
Het wordt steeds meer.
Ja, niet per se meer, maar wel alle disciplines worden... We worden door al wel heel veel dingen geïnspireerd. Dat is het vooral.
Oké.
Okay. Ja.
En is er een passie die onderliggend is? Is het ergens ooit begonnen? Wat heeft het vuurtje aangewakkerd?
Een onderliggende passie. Nou ja, ik denk... Ja, toch het soort van creëren van de werelden die je in je hoofd hebt of zo. Of een soort... Ja, ik denk al dat het is. Gewoon een soort van ideeën, werelden, beelden die je in je hoofd hebt. En dat je die toch een soort van op papier wil brengen. En dat zijn plekken waar al die elementen samenkomen of zo. Mm-hmm. En ik denk ook dat van huis uit... We hebben best wel creatieve families. En die allemaal een beetje meer in de design wereld. Mm-hmm. Architecten, designers. Dus dat ruimtelijke en bezig zijn met ja, objecten, ruimtes, installaties of zo. Dat zit er denk ik in die zin altijd al een beetje in. Maar ik heb me daar juist een beetje van afgezet, denk ik, in het begin. Omdat ik dacht, ik wil niet ook dat doen. Dus ik was meer van, ik wil wel iets creatiefs. Dus ben meer fotografie, film, die kant op gaan. Maar nu komt uiteindelijk dan toch... Ja. Heel erg dat ook weer terug in ons werk of zo. Dus ja. Ik kan me bijna voorstellen dat we juist de volgende stap... dat misschien wel weer van het beeld af naar een soort van echt fysieke ruimte zou kunnen zijn of zo. Dus ja, ik denk gewoon net dat al die elementen mm-hmm. samenkomen... dat is denk ik voor mij heel erg een soort van wat eronder ja. ligt ja. of zo.
En dat was een van de vragen die ik graag wilde stellen. Je bent opgegroeid in een creatief nest. Wat heeft dat voor invloed op je creativiteit? Bevordert het juist... Of misschien, wat je net zelf al zegt, zorgt het ook voor een bepaalde weerstand. Dat je denkt, nee, ik wil niet ook datzelfde doen. Ik wil misschien iets anders ontdekken. Maar hoe heb jij het zelf ervaren?
Ja, ik was dus altijd wel echt omgeven door die creativiteit en het maken. En mijn ouders hadden ook een eigen bedrijf. Dus dat zat er ook erg onder, van ondernemers. En in die zin... denk ik altijd dat ik daar wel naar opkeek of zo. En dat werd ook wel een beetje belangrijk gevonden of zo bij ons. Zoals bij andere huishoudens misschien een soort van... oh, je moet dokter worden of arts. Zoals bij ons juist wel van... oh ja, kunstacademie wel... dat dan ook wel een soort van waarde had of zo. Maar mijn ouders waren ook alweer beschermend... dat ze ook wisten hoe dat vak was. En dat het ook moeilijk is. Dus in die zin zei mijn vader dan altijd van... ja, je moet dat alleen doen als je echt de beste wordt. Dus er zat ook in die zin ook best wel wat druk onder. Dus in eerste instantie... had ik helemaal nooit het idee dat ik dat echt ging doen of zo. En toen, ja, dan merk je toch, het zit erin of zo. Dus ja die druk die er dan bij komt kijken, dat is wel een ding. Maar het geeft je natuurlijk ook heel veel. Want mijn ouders hebben me ook, denk ik, in die zin wel heel erg geïnspireerd. En altijd heel erg gemotiveerd. En de wereld laten zien, dingen laten zien. Ja.
Ja. Ja, in die zin was creativiteit ontdekken bij jou niet geen probleem misschien.
Nee.
Dat zat er al wel
dat in. Dat denk ik wel, ja. En wij ook samen.
Ja.
Ja, wij hebben wel...
Dat is ook wel een leuk haakje misschien wel.
Ja, maar ze hebben het wel gefaciliteerd in een way.
Ja.
Dus het is niet... Ik moet wel zeggen, ik vind mensen die iets creatiefs doen... en uit een niet-creatief gezin komen... Mm-hmm. zeg maar misschien nogal knapper dan uit een heel creatief gezin komen. Want er wordt natuurlijk wel meer gestimuleerd. Maar dan heb je weer die kant van die druk en de extreme.
Ja, ja, ja.
De lat. Dus in een way kan je eigenlijk dat niet zeggen. En elke persoon is anders.
Ja, hoe heb jij dat ervaren, jouw jeugd?
Wij zijn al vanaf nul... waren wij, kennen elkaar. En wij zijn allebei opgegroeid in Brabant en love Brabant. Maar mijn ouders die stimuleerden wel van, ja, kapper. Ik ging door naar de kapper. Ik moest zelf mijn haar knippen. Want ze vonden dat zeg maar gewoon, ja, dat kan je toch zelf. Dus ik vaak scheef haar en zelfgemaakte kleding. Gewoon creatief meisje, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik heb wel op een basisschool gezeten, meten en een middelbare school, waar dat echt, dat werd echt raar, was je dan. Dus, en Marten komt ook uit zijn dorp eigenlijk. En wij, onze ouders hingen dan heel veel met elkaar. En die waren dan van die gekke kunstenaar mensen. En wij snapten elkaar daardoor heel erg goed. En voor mijn gevoel was Marten ook de enige die me snapte. Mm-hmm. Toen ik opgroeide. En toen op een gegeven moment ben je ouder, ga je naar een middelbare school die wat meer in de stad ligt. Maar we hebben daar beide wel bedoel, I love everyone en voor iedereen respect, maar dat is een ander soort omgeving.
Tuurlijk.
Ja, en ik denk dat wij allebei voelden als kind, dat je dat dan toch of zo merkt, van ik voelde altijd niet helemaal op mijn plek in Brabant of zo.
Dat is gewoon die gekke meid.
En wij waren dan allebei een beetje in datzelfde schuitje of zo. Dus ik denk dat we in die zin vanaf jonge leeftijd al een beetje naar elkaar toe trokken.
Ja.
Maar dit is wel heel bijzonder.
Ja,
dus jullie hebben elkaar leren kennen op
nul.
Ja, onze ouders waren gewoon heel goed bevriend. Ja. Dus wij gingen altijd... Nou, niet in hetzelfde dorp. Jij in Eindhoven en ik in de buurt van Den Bosch. In Heusden, een heel klein dorpje. Maar,
ik heb zelden op.
Heel mooi, Heusden.
Ja, onze ouders gingen vaak barbecuen. We gingen op vakantie samen.
Echt 2 keer per jaar vast op vakantie, ja.
Ja,
ja, en dan nog de grap. Nu klinkt het echt heel clichématig. Maar het is echt een feit. En wij deden echt al van... Ja, zo jong ik me kan herinneren, hadden mijn ouders een spiegelreflex... En waren wij fotoshoots aan doen.
Ja, en verkleedshows.
Modeshows. Ja, en dan was het letterlijk ook schelpen werden bewaard... om dat dan te gebruiken als, hoe heet het? BH, bikini. Dus in a way faciliteerde mijn moeder... die gooide geen enkele toiletrol weg... want daar kon je misschien wel een pruik van maken. Ja, dus in a way is dat heel gefaciliteerd. Maar dan vervolgens waren de ouders aan het eten... en dan gingen wij gewoon... Het thema vanavond was meestal wel iets met naakt... of iets wat kinderen grappig
vinden. Altijd wel een beetje provocerend, ja.
En dan gingen we... modeshows doen of fotoshoot. En dat was wel standaard de norm. Dus in die zin is dat gewoon heel grappig. En dan word je wat serieuzer. Toen ging ik VBO doen. En toen dachten we ook beide van... Oh, we moeten naar universiteit. Want ja, dat is...
Leuk hoor.
Goed voor je.
Hey, maar zijn jullie ook echt continu samen opgegroeid? Of zijn jullie paren ook wel eens gescheiden geweest?
Ja, ik denk dat het altijd wel een beetje zo ging. Van toen we echt jong waren, zag ik elkaar misschien iets minder. Toen ik in Brabant ging wonen meer.
Volgens mij is het wel continu. Hoor. Als ik kijk naar de...
Maar misschien toen we studeerden allebei weer wat minder. En na de studie weer meer, denk ik. Toch?
Ja. Volgens mij zag ik jou ook tijdens de studie elke week.
Okay.
Gaan we na de podcast nog even uitzoeken. Ja, hey, maar jij lieve, als je nu terugkijkt op dat stukje jeugd. Naar nu eigenlijk. Start van je carrière, om het zo maar even te noemen. Kun je het moment herinneren dat je wel diep van binnen voelde. Oké, dit is eigenlijk waar ik voor leef. Dit is wat ik leuk vind. Dit is mijn passie. En ik ga er gewoon voor.
Jawel. Ja, nou, niet per se het moment, denk ik. Ik had sowieso een extreme focus op wat ik later moest worden. Omdat het dus heel belangrijk was in waar ik vandaan kwam. Dus het gaf me eigenlijk heel veel stress.
Was dat toen voor jou, dat beeld?
Ja, daar moest ik later iets op kiezen. En dat vond ik allemaal heel spannend. Terwijl het eigenlijk, als je te lang over iets moet nadenken, dan raak je, dan zie je...
Had je wel een beroep in je gedachten?
Ik wist altijd wel iets met beeld. Fotografie, film. Ook als ik in musea liep, dan waren mijn ouders altijd bij de sculptuur. En dan was ik wel nog het meest... Ik was ook heel gefascineerd door de sculpturen. Maar ik wist altijd wel dat ik dat wel heel... Dat ik daardoor heel gefascineerd was. Ik keek ook vroeger altijd parfumreclames in mijn vrije tijd. En videoclips. Dat vond ik oprecht gewoon heel fascinerend. Dus ik heb dat wel altijd heel sterk gevoeld. Maar dan is het een ander ding van op het moment gewoon durven de keuze te maken. Is natuurlijk ook alweer, dan is het toch spannend. Want ik had lat hoog liggen. En toen heb ik dat best wel bewust gewoon, toen na afstuderen was het gewoon, we gaan er gewoon voor. En dat is ook gewoon van, kom, we gaan er gewoon voor.
Ja, snap ik.
Ja.
Speelt het dan een rol dat je dat samen aangaat? Neemt dat een bepaalde druk weg? Of word je daardoor misschien nog wel wat zekerder, omdat je als duo bent?
Ik denk het wel.
Ja. Ja, ik denk dat wij, daar hebben we ook wel vaak over gehad, toch? Van, ik denk ook dat als je net begint, is het natuurlijk wel... heel fijn dat je met z'n tweeën bent en dat je toch ook samen kan sparren. En als je ergens onzeker over bent, dan is het heel lekker als iemand daar of ergens in kan meekijken. Of dat helpt zeker mee. Ja.
Nou, maar weet je
en ik denk ook dat we door dat we samen waren ook veel meer durfden. Ja. Dus het heeft ook wel echt... Dus het is niet alleen maar dat we aan elkaar vastklampten, maar ik denk dat we daardoor wel echt veel meer grotere projecten al meteen aandurfden. Grotere sets. Best wel meteen heel erg in de diepe doken.
Maar dat kladblok, kan je nog herinneren in de... met die doelen die we hadden opgeschreven in de kroonluchter. Dat we gewoon een grote klapbord hadden. Doelen voor Maria Boudil. En dat we hadden gewoon random allemaal hele grote dingen opgeschreven. Ja.
En die gingen we dan wel proberen af te checken. Dus
Dingen waren dat?
Gingen we zo om de 2 maanden. Hoe staat het met onze doelen? Nee, gaan nog niet goed. Oké. Toen hadden we onze eerste editorial. En wat was het nog meer? Een film. Een eerste grote campagne. Een modecampagne. Dat was een Iris van Herpen. We waren het echt aan het aftikken alsof het broodjes waren.
Ja.
Maar dat was echt omdat je bewuste intentie zet. En omdat je met z'n tweeën, we hadden gewoon heel veel energie. Er was corona. Niks te doen.
Weinig afleiding.
Op de dag en nacht werken. Het was ook wel.
Oké.
Ja.
Hey, maar heel leuk. Want we duiken er gelijk in. Leuk trouwens. Dus hou dit vooral vast. Maar even voor de luisteraars, om ze ook mee te nemen. Hoe ziet het er nu uit? Waar zijn jullie nu?
Nou ja, over het algemeen, ja, we begonnen meer met fotografie. En nu doen we nog steeds fotografie. Maar nu doen we de laatste tijd ook eigenlijk wel heel veel filmprojecten. En die filmprojecten worden steeds groter. Dus steeds grotere producties. En dus in die zin, en voor filmen heb je ook wel echt een goed team nodig. Dus we hebben een heel fijn productiehuis. Ja, die doet al, daar werken we eigenlijk altijd mee samen. Dat is denk ik ja, een groot onderdeel van wat we nu doen. En dan...
Met je film maakt dus jullie rol ja regisseur, conceptueel bedenker.
En alle departments aansturen, ja. Bewaken, gewoon zitten, ja.
Ja. Ja, maar het is ja inderdaad de rol regie. Dus heel veel mensen denken soms wel eens dat we dan ook zelf filmen. Omdat we natuurlijk vanuit fotografie hoe komen, maar dat doen we dus niet zelf. Dus we werken dan wel samen met DOP's. En we zijn ja steeds vinden we... mensen waar we fijn mee werken. En beginnen ze altijd even zoeken, weet je wel. En dan op een gegeven moment heb je een soort van je team... waar je gewoon heel fijn mee werkt. Dus dat...
Ja, en dan staan we nu echt beter. Op... Ja. Hoeveel man staat er op set?
Nou, we zijn nu bezig met echt een grote filmproductie. 2 dagen met 5 verschillende sets. Dan staan we denk ik wel met 40 mensen of 50 mensen op set of zo. Ja. Ik heb geen idee eigenlijk.
Ja. Dus je bent ook ineens aan
het ben ook dan echt niet mee bezig.
Ja, maar het is wel echt zo van... Dus waar staan we nu van? Eerst... deden we zelf alles. En hadden we
zelf chocomel maken.
Ja, dan gingen we zelf de catering doen en zelf de haren doen en dat. En toen, al heel snel deden we natuurlijk niet meer. Maar wel, nu is het echt zo van... gaat het echt om hele grote producties. En dat is wel heel cool. Dat je dan soms denkt, oh ja, ik besef me dat ook soms niet of zo. Maar we hebben het nu wel... gaat nu wel heel goed, vind ik.
Ja.
Dus dat is heel leuk.
En dat gaat ook wel steeds geleidelijk. Want als we bijvoorbeeld 4 jaar geleden... als je tegen mij had gezegd dat we dit nu zouden doen... dan zou ik echt... 3 kleuren in mijn broek schijzen.
Nee, dat zou ik echt denken, ja.
Maar nu, omdat het steeds, stapje voor stapje, wordt het steeds iets groter, steeds iets professioneler, steeds iets... Dus het gaat dan toch best wel geleidelijk of zo. Ja. Dus
maar ik vind het wel een eer, wat ik nu voel, echt een eer dat klanten en of bureaus en of gewoon persoonlijke opdrachten, dat mensen je dan toch voor zoiets groots toevertrouwen, weet je wel? Want het gaat
waarom
toch...
is dat, denk je?
Ja, weet ik. Ik vind ons werk leuk, denk ik.
Ja, ik hoor wel heel vaak, en dat vind ik altijd een heel groot compliment... dat mensen ons werk wel heel erg herkenbaar vinden of zo. Dus ik denk dat we toch onbewust of bewust... ja, een beetje onbewust. Ja, wel signatuur. Iets maken wat een bepaalde signatuur heeft.
Ja.
En dat ook iets is wat misschien niet heel Nederlands is. Dus ik denk als je inderdaad naar Parijs of Londen of grotere steden gaat... dan dat al iets meer is. Maar Nederland is toch best wel ja, is niet, wat minder mode, wat minder...
Wat kleiner, hè?
Wat kleiner, ja. Dus in die zin is het dan wel lekker om in Nederland te beginnen. Want dan spring je er ook wel sneller misschien een beetje uit of zo.
Toch een makkelijke springplank.
Ja.
Ja. En lieve, ik hoorde je net zeggen, ik vind eigenlijk wel dat het gewoon goed gaat nu. En je zei ook, nou ja, toen ik jong was, wilde ik iets worden. En dat moest vooral heel goed zijn.
Ja, dat is wel zielig eigenlijk, hoor. Zo.
Ja, nee, maar laten we het positief pakken. Ja. Het gaat dus nu heel goed, vind je. En dat is fijn. Maar zou je dat eens kunnen omschrijven? Wat houdt goed in?
Ja, dat is ook het ding. Tegelijkertijd aan onze carrière loopt natuurlijk ook een soort van persoonlijke ontwikkeling, volwassen worden, fase vindt plaats. En hoe ik eerst dus dacht, oh, het moet dan heel goed zijn, dan ben ik veel meer gaan leven in hoe word ik gelukkig en waar word ik blij van? En juist minder die maatstaf van wat je allemaal extern moet bereiken. Dus in een way vind ik het gewoon nu goed gaan. Ja, ook... Extern gaat het natuurlijk gewoon goed, maar ik denk dat het ook gewoon goed gaat intern in de zin van dat we gewoon blij zijn met wat we doen.
Ja.
We verdienen genoeg om gewoon, I don't know, brood te eten met whatever pindakaas. En ja, dat een beetje. Dus
ja, dus eigenlijk van binnen zeg je.
Ja, dat is wel van binnen. Ja, dus ik denk eigenlijk dat ook al hadden wij nu heel weinig werk gehad, ik misschien alsnog ook zou zeggen dat het nu heel goed gaat, omdat het gewoon goed gaat. Omdat ik persoonlijk voel die druk veel minder. Ja, omdat ik gewoon denk van ja, uiteindelijk leef ik gewoon toch voor mezelf. En minder voor dat iedereen moet zien hoe goed het met me gaat of zo.
Ja, dat is wel fijn.
Ik denk ook dat het heel erg helpt om gewoon ouder te worden. En ook in de zin way van... Ik luisterde vanochtend toevallig een podcast over hoe je als mens altijd maar weer kalibreert. Dus elke keer als jij een heel hoog doel hebt behaald en denkt, oh, als ik dat behaal, dan ben ik heel gelukkig. Maar je kalibreert toch weer op het oude niveau. Dus eigenlijk gaat niks jou... dat geven wat je denkt. Dus je moet gewoon voor zorgen dat je gewoon in het nu, in het proces gelukkig bent. Want je past je toch alweer aan je oude niveau of zo. Dus het is een beetje zo'n bodemloze put. Dus je moet gewoon dingen doen omdat je het leuk vindt. Maar niet meer omdat als ik daar ben dan...
Ja.
Het is veel meer vanuit intern, denk ik.
Ja.
Hoe zie jij dat, Marten?
ik voel dat op zich ook zo. Ik denk dat ik dat ook wel een beetje heb gezien. Want ja, wat ik net al zei, van als ik nu, of als ik mijn jongeren zelf zou vertellen wat ik nu zou doen, dan zou ik echt zo van mijn stoel vallen. Maar als je dat eenmaal gaat doen, dan wordt het allemaal ook best wel normaal of zo. Dus het is denk ik wel belangrijk om dat te beseffen of zo. Dat je wel inderdaad ook heel blij kan zijn met waar je al wel bent. Want het is ook heel makkelijk om te denken, het moet altijd maar meer en het moet altijd maar beter. En de lat leg je gewoon steeds hoger voor jezelf. Dus dat probeer ik wel altijd een beetje bewust van te zijn. Want ik ben wel iemand die geneigd is om altijd alles beter en meer. En
ja. Ik denk dus, iedereen in deze maatschappij ja, wel, dus, toch? Iedereen wil altijd meer, beter, meer, mooi.
En dat zeggen we dan ook soms wel eens tegen elkaar. Van ja, maar we moeten ook gewoon echt blij zijn met waar we nu al staan, weet je wel. En het geluk ligt veel meer in het moment gewoon. Dat je dus happy bent met waar je op dat moment mee bezig bent. Dat je geniet van het proces. En
ja, wij proberen het proces ook nog wel gewoon net gezelliger te maken.
Ja, dat is wel een les voor ons hoor, moet ik zeggen hoor. Want in het begin waren we echt zo heel streberig. En zo altijd van ja, het moet goed en gestrest. En nu leren we steeds meer dat we gewoon moeten denken van ja, maar het is echt super vet waar we mee bezig zijn. En laten we ook een beetje genieten van het proces.
Ja, en neem je een taart mee het naar eindresultaat, in plaats van, weet je wel, iets meer...
Maar is dat makkelijk? Want dat klinkt makkelijk natuurlijk.
Nou ja, dan moet je dus heel bewust mee bezig zijn, denk ik. Ja, gewoon soms daar echt even over nadenken en zo van,
Ja. Oké. En je zou jullie bijna als duo ook gaan benaderen. Omdat je als Maria Bodil ook professioneel gezien dan naar buiten treedt. Maar ik vind het ook altijd leuk om naar de personen te kijken. Dus ik ga deze vraag aan jullie allebei stellen. Maar wie is Lieve? Om daarmee te beginnen. Hoe zou je jezelf omschrijven als die vraag wordt gesteld?
Dit is echt zo'n hele leuke vraag. Lieve, ja, ik denk dat ik een energiek, creatief mens ben. Ik hou ook wel heel erg van mensen omheen. Gewoon warmte. Voor mij is dat een heel belangrijk element. En ik hou gewoon ook heel erg van creatief zijn. Dus ik ben ook altijd bezig met ideeën die ook verder gaan dan alleen ons medium, maar ook... Ik heb ook de hele dag door ideeën voor apps en voor business ideeën. Gewoon dat komt en het gaat. Het is ook gewoon mijn ADD-achtig brein. Dus het heeft voor- en nadelen. Maar ik denk dat ik een soort van... Mensen noemen me ook wel een wervelwind. Maar dan, ik zie het positief. Soms kan het negatief zijn, maar ja.
Het gaat heel snel hier.
Ja, het gaat heel snel hier, ja. Maar ik ben er nu tegenwoordig heel blij van. Ik blij mee. Je moet het even leren... kennen, in een way van hoe ga je ermee om, maar nu denk ik dat het heel erg voor me werkt.
En hoe ga je ermee om? Wat is de truc?
Nou, sowieso even een paar keer per week rennen.
Lekker praktisch.
Ja, nee, maar wel, dat helpt heel goed. Nee, ik denk gewoon doen wat je leuk vindt, goed luisteren naar waar je energie van krijgt, ook goed aangeven. We zijn natuurlijk een duo, we zijn ook niet altijd hetzelfde en we vinden niet alles even leuk, maar sommige dingen die mij... waar ik geen energie van krijg, dan geef ik dan ook aan bij Mart. Ja, sorry, dit is not good voor mijn hart. En dan komen daar ook wel meer uit. Aan het begin deed ik dat wat minder, waardoor je dan ook minder lekker in je vel zit. Ik denk toch wel luisteren naar gewoon waar je blij van wordt en waar je niet blij van wordt. En ook waar je krachten liggen. Mm-hmm. En als je echt niet goed in bent, keer op een manier denk ik, ja, laat iemand anders doen. Weet je, gewoon iets meer, iets lichter daarover nadenken.
Okay. En wie is Marten?
Ik denk dat ik ook een heel sociaal persoon ben. Dat ik ook wel echt hou van mensen om me heen. Ik denk dat ik ook een beetje een soort uber-estate ben. Ja, ik weet niet echt hoe ik dat moet omschrijven, maar ook soms een beetje tot het irritante toe. Ik weet niet, mijn ogen zien zeg maar echt alles. Ook wel soms een beetje tot het irritante van Lieve toe. Maar ja, dat is soms wel handig in ons werk.
Dus, maar uitzicht dat in
ja, ik denk dat ik eigenlijk de wereld heel erg ervaar door mijn ogen, door wat ik zie. Maar ook wel, en ook wel door wat ik hoor. Muziek vind ik ook belangrijk. Het uitzicht ook wel een beetje in perfectionisme. Dus ik kan wel soms een beetje een perfectionist zijn. Dus dat is ook iets waar ik mee probeer te leren leven of zo. Want ik denk dat het aan de ene kant dus een kracht is, maar het kan ook een zwakte zijn. Ik ben misschien... Wat bedoel je daarmee? Een beetje zo'n... Ik kan dingen ook heel erg mathematisch of zo benaderen. Maar dan wel... Maar ook wel weer op een creatieve manier. Dus ik denk dat ik die balans heel goed... Het is ook best wel belangrijk, denk ik, met wat wij doen, dat je ook... dat je inzicht hebt en dat je dingen kan overzien.
Maar je bent ook gewoon heel goed in natuurkunde. Dat vind ik dat heel cool aan haar.
Nou ja, ik begrijp altijd wel snel gewoon... hoe het licht werkt en dat soort dingen. Ik kan altijd best wel snel... Ik zie dingen denk ik best wel snel of zo, als ik dat over mezelf kan zeggen. Gewoon van wat er gebeurt om me heen. Ik ben meer ook een aanschouwer. Ik kijk heel erg wat er om me heen gebeurt.
Oké, dus, en hoe vullen jullie elkaar aan? Als in, jullie zijn ook een duo. Jullie hebben net al wat dingen gezegd. Nou ja, daar is zij goed in, daar ben ik goed in. Hoe vullen jullie elkaar aan? Wat is de kracht van de een en de kracht van de ander?
We doen, zeg maar, als mensen vragen van hoe verdelen jullie de taken, dan doen wij dus allebei altijd alles. Alleen we verdelen het dan meer per project. Dus als ik nu bijvoorbeeld zeg dat Lief is heel goed in concepten bedenken, maar dat kan ik natuurlijk ook. We vullen elkaar heel goed aan, maar dan voelt het altijd een beetje als je dat zo zegt van, oh, maar dan doet die altijd dat en die altijd dat. Maar het is dus echt heel erg een soort
fluids,
symbiotische wisselwerking van ideeën. Dus Lief gooit iets, ik gooi er weer iets op en dan zo ontstaat het echt. Dus,
Maar dus kan het me voorstellen dat het een uitdaging is als je samen begint te werken. Je moet elkaar dan opnieuw leren kennen op dat vlak.
Ja, zeker. Het duurt even voordat je geoliede machine bent, in a way.
Ja, soms is het makkelijker geweest als we allebei heel duidelijk zo, jij doet alleen dit en ik doe alleen dit of zo. Dat was dan misschien iets makkelijker geweest. Maar voor ons werkt dit wel heel goed eigenlijk. Ja.
En je bekijkt het dus echt per project, zeg je. Dus je gaat meer kijken, oké, waar liggen de interesses bij dit project? En zo verdelen we wat we samen gaan doen.
Ja, een beetje een soort van, kijk, we hebben ook gewoon een verdeling. Nu zijn we met een groot regieproject bezig en dan moet je je voorstellen, zijn 30 posten of 30 overdreven, maar gewoon heel veel verschillende aspecten van de film waar iemand lead over moet nemen. En we hebben samen echt, gaan we onder de tekentafel echt brainstormen, gewoon typisch met velle papier tekeningen. Dan heb je echt dat fundament gebouwd, maar dan moet die film in een paar weken gemaakt worden en dan moet je gewoon bijna gaan dividen en dan toch schakelen heel veel met elkaar. En zo is het een soort van geoliede machine. En dan is het gewoon, oké, doe juist, jij pakt whatever sound art erop en ik zeg, pak dit op en zo. En zo werkt het eigenlijk.
Ja.
En de volgende keer wisselen we het erom. En zo is het altijd een soort van fluid.
Maar dit is wel een leerproces heel erg wat we hebben, hoor. Dat we het samenwerken versus het alleen autonoom dingen doen. Dat is denk ik wel een soort uitdaging die je hebt als je duo bent.
Ja.
Want je wil, inderdaad, in het begin deden we soort alles samen. Maar dan is het ook niet altijd satisfying of zo. Want je wil soms ook gewoon dingen zelf kunnen doen. En daar een soort van zeggenschap over hebben. En
maar ik heb dus dat is nu ook meer. We bewegen nu gewoon meer als een bedrijf. En dat klinkt iets minder.
Ja.
Misschien iets minder romantisch. Maar we hebben gewoon allemaal verschillende opdrachtgevers. En we hebben nog een paar passieprojecten. En dat loopt allemaal door elkaar. En sommige doet Mart iets meer alleen. Sommige doe ik meer iets meer alleen. Maar we zijn altijd met elkaar in verbonden in een way. En dat vind ik een heel fijne manier. Want dan je maakt het, daardoor heb je altijd het hoogste niveau. Want je gebruikt elkaar in een way heel erg. En vooral complexe klussen die we dan samen moeten doen. Dat is echt super fijn. Om dan echt, dat komt echt uit onze koker. En dan word ik wakker in de ochtend en zeg ik, oh, ik heb dit gedroomd vannacht. Volgens mij moeten we die kant op met de film. En dan zeg Mart, ik heb iets anders gedroomd. En zo kom je er een beetje, weet je wel?
En ik denk dat we ook beide de...
Dat is een ei die je moet leggen.
Beide vaak niet... En dat is misschien ook een beetje waar de naam uit voorkomt of zo. Of het samen van dat we beide niet de ambitie hebben om een soort alleen, soort van autonome kunstenaar te zijn of zo. Dat het toch ook altijd ons werk, dat we er een beetje afstand van kunnen nemen. En dat we het toch meer zien als een soort bedrijf of zo. Waar we natuurlijk dan wel een soort van heel veel liefde en alles ingooien. Maar doordat we dat doen en het samen doen of zo, en het dus een andere naam geven, bewaak je toch een bepaalde afstand of zo. Dan is het niet, ben jij dit niet? Dus als er dan een keer iets misgaat, dan ben jij niet fout of whatever.
Ja, jullie zitten op dit moment in een groot project. Als ik zeg op dit moment, is het ook letterlijk op dit moment. Want jullie lopen hier dadelijk de deur uit en dan gaan jullie weer verder waar jullie mee bezig waren.
Ja.
Maar wat vinden jullie nou echt het leukste? En dat is een vraag voor jullie allebei. Wat vind je het leukste van zo'n heel project? Want er komt heel veel bij kijken. Maar dat zal ongetwijfeld één ding zijn wat echt het leukste is.
Ik weet het wel. Ja, ik denk toch van de tekentafel. Omdat je dan voor het eerst de studio inloopt. En de camera is geïnstalleerd. En je gaat straks zien hoe dat wat je bedacht hebt. Hoe wij letterlijk met pen en papier, stapels, schetsen, liggen dan op de grond. En dan is dat straks gewoon gemaakt. Ik vind dat wel echt fantastisch.
En vind je dan dat schetsen, dat brainstormen het mooiste? Of juist?
Ik denk het moment, toch wel misschien een brainstorm is heel leuk, maar het is nog een beetje onrustig, want je weet nog steeds niet, vaak heb je het idee nog niet. En misschien is het Eureka.
Tot het Eureka moment
is ook leuk tijdens schetsen misschien. Dat is ook zo van, we hebben hem.
Ja, alleen dat gaat vaak niet zo. Ja, soms is er wel een beetje een Eureka moment, maar meestal ontstaat het zo heel erg in een
onder de douche.
In een proces. En dat duurt dan een paar weken. En dan steeds komt er een stukje van de puzzel. Ja. Weet je wel, erbij of zo. Dus vaak is het niet zo heel hard Eureka-moment, toch?
Nee.
Soms hebben we wel dat we opeens denken, oh my god, dit is...
Maar als we dat hebben, dan is het wel, dan geef ik ook een high five. Zo van, ja. Als er een voetbalwedstrijd wordt gewonnen, weet je. Ja.
Maar ik denk inderdaad, als ik de vraag ook wil antwoorden, zou ik zeggen inderdaad meer... Of het moment op set. Dat je gewoon inderdaad met het hele team daar staat. Ja. En de zenuwen ook wel een beetje zo altijd door je lijf gaan. Het is heel spannend, maar het is ook... Je bent echt soort van met z'n allen iets aan het maken. En dan, als het dan mooi wordt of goed is, dan... Dat is natuurlijk gewoon heel nice. Ja.
Dat je om 6 uur 's ochtends al een Uber moet stappen. Omdat om 7 uur 's ochtends moet je alweer op die set staan. Weet je, dat zijn allemaal die momenten.
Ja. Dan, dan ben je echt een bedrijf.
Ja. Ja.
Dan is het niet meer vrijblijvend.
Ja. Nee.
En het team vind ik toch ook wel heel leuk. Van... Daarom denk ik dat ik ook iets minder zo'n fotograaf in mijn eigen studio zou zijn. Omdat ik dan toch mensen om me heen mis. Ja,
vind wel maken het echt met z'n allen nu. En dat is wel heel bijzonder.
Ja, en we hebben echt voor iedereen, weet je wel. Gewoon, iedereen is zo goed in wat hij doet. En dan merk je ook van, je kan het ook niet in je eentje doen. Want op een gegeven moment op een bepaald niveau of zo. Of als je iets heel groots wil maken, dan is het zo mooi om te zien dat al die dingen dan samenkomen. En al die ideeën samenkomen. En iedereen echt zijn eigen craft of zijn eigen specialisatie heeft. En dat vind ik wel heel vet. Ja.
Oké. Okay. Ja. Hey, we zitten hier bij 1605. Podcast nemen we ook op ter ere van een magazine wat uit gaat komen dit jaar. Jullie werk is erin terug te zien.
Yes.
Voor de mensen die dat gaan zien, wat laten jullie zien met dat werk?
We hebben eigenlijk een soort experiment gedaan. Want we wilden onderzoeken van... Oké, wat kan AI voor ons werk betekenen? We passen het op zich al wel vaak toe. Op verschillende manieren. Nou, met film doen we storyboarden met AI. Dus we schetsen heel erg ideeën in AI. Maar we zaten nog wel te kijken van... Oké, hoe kan AI ook echt een soort van... Iets meer een eindproduct zijn of zo? Weet je wel, willen we dat überhaupt? Dat AI dan een soort van het eindproduct is? Dus het was ook een beetje een onderzoek. En we hadden... Een serie van beelden die we al eerder hadden geschoten. Van een soort nudes. Abstracte nudes. En die hebben we eigenlijk... Ja, die hebben we door AI gehaald. Daar hebben we eigenlijk een AI op getraind. En daar zijn allerlei hele abstracte, fragmentarische nudes uitgekomen. En wat wij dus grappig vonden, wat we zagen, is dat... AI best wel gebiased is door wat er allemaal op het internet staat. Dus de beelden werden snel een beetje seksueel... Het is een beetje zo die. Het zoekt een beetje die grens op. Als je daarnaar kijkt, denk je. Het is ook weird, want het is niet echt. Maar toch voel je dat erin zit.
Helemaal niet seksueel getint waren. Terwijl, dus het gaat toch een kant op.
Ja, dus het gaat een bepaalde kant op. Dus in die zin is het een beetje. Ook een beetje een kritische noot. Maar het is ook gewoon een mooie esthetische.
Ja, je bedoelt dan met het gaat toch een kant op. AI in zijn algemeenheid.
Dat het dus snel. Er staat gewoon heel veel seksuele. Ja. Pornografische content online. Dus je ziet dan dat de AI best wel gebiased is op. Op hoe het vrouwelijk lichaam dan specifiek wordt afgepeeld. Dus daar gaat het eigenlijk
mee. Oké. Dus een bijzondere boodschap zit er achter.
Ja, en het is ook, zoals ik al zei, het is ook gewoon een experiment voor onszelf. Want soms dan willen we niet het meteen heel groot maken. Maar dit was eigenlijk in het proces, kwamen we daar een beetje achter. En toen vonden we dat eigenlijk wel een heel mooi haakje.
Ja, het was ook sowieso van, wij zijn door die hele komst van AI gewoon natuurlijk heel erg, ik hoor denk ik elke week... Wel van, jullie baan, je kunt nog een paar jaar werken en dan ga je gewoon zo van, dan moet je stoppen met je baan. En ik had ook wel even denk ik een maand dat ik dacht, oh mijn god, nu is ons vak klaar of zo. Maar dus voor ons is het sowieso heel goed om een keer echt met te kijken van, oké, ben je nog steeds een maker als je gaat echt volledig beelden gaat maken met AI. En nu hebben we natuurlijk
We hebben geprobeerd wel een brug ertussen te slaan.
Ja, dus we hebben letterlijk onze eigen beelden gebruikt. Maar dat gaat toch... Komt het algemene beeld komt erbij bij kijken. Dus alsnog gaat het de kant op en stuurt AI het. Of gewoon general internet het. Maar uiteindelijk zijn we wel tot de conclusie gekomen. Ik weet nog niet helemaal wat ons standpunt is. Dus ongoing process. Maar dat... Uiteindelijk, als je kijkt hoeveel beelden wij gemaakt hebben... en hoeveel crops en hoeveel met kleur en hoeveel layering... en hoe erg je moet sturen om uiteindelijk toch iets eruit te krijgen... wat echt voelt als wat uit je vingers komt. Ja. Dan ben je alsnog een enorme curator.
Je bent eigenlijk heel erg aan het cureren. Je bent elke stap in het proces en dat doe je natuurlijk ook als je een foto maakt. Want soms dan denken we ook wel eens van... oh ja, we komen op set en we maken een foto... maar alle stappen daarvoor, stap die je maakt is een... brengt jou dichter bij wat je maakt. En iedereen zou een andere keuze maken. En zo is het ook met AI inderdaad.
Ja, dus
de beelden die je uitkiest en wat je eruit pikt. En,
dus het is nog steeds belangrijk. Hoe meer energie, hoe meer tijd je erin stopt, hoe beter het wordt.
Ja, ik denk niet dat AI makers helemaal kan gaan overnemen. Ik denk wel dat je eenmalig een heel mooi beeld kan maken met AI. Maar als je consistent een visie wil bouwen...
Moet je die visie wel hebben.
Ja, dan moet je die visie wel hebben. Ja. Want AI kan toch soms nog net een andere keuze maken. En dan moet je wel net herkennen van, hey, die keuze past niet. Of wel, weet je. Dus, ja. Dus dat was wel heel interessant. Of zo.
Ja.
Wat is jullie visie trouwens, om daar over te spreken?
Ja. Nou ja, wij voelden wel heel erg van als iemand gewoon een beeld prompt en er komt iets heel moois uit, dan voelt dat voor mij niet echt als kunst. Ik denk dat door AI het concept alleen maar, het idee alleen maar belangrijker wordt. Dus het maken van een mooi beeld is straks best makkelijk, of is best makkelijk nu. Iedereen kan een mooi beeld maken. Dus wat je daarmee wil zeggen is denk ik nog belangrijker, wordt denk ik nog belangrijker. En ik zou toch niet zo snel echt het... Zeg maar, we hebben wel echt best wel gemanipuleerd van wat we door die AI heen haalden. Dus de beelden die we hadden geschoten, die hadden we al bewerkt. En daar hadden we al iets mee gedaan.
Een collage mee gemaakt.
En daarna hebben we het weer, weet je, we hadden het gekocht door collage techniek. Dus we hebben wel heel veel stappen en lagen. Dus ik zie het een beetje als een soort onderdeel van het proces, maar niet helemaal als het eindresultaat of zo. Dus je kan het ook dan weer printen. En ja, op die manier denk ik dat je het wel weer eigen kan maken. Maar gewoon heel concreet een plaatje prompten en dat uitprinten en zeggen het is kunst, dat voelt voor mij niet heel...
Ja.
Nee.
Maar jullie conclusie is wel dat je het gaat omarmen. En dat heb je misschien al gedaan. En
ja, dat doen we. Dat doen we wel, ja.
Ja, maar wij omarmen het heel erg. Ik bedoel, ik moet eerlijk zeggen, elke mail, ik typ nu slordige mail en AI zegt, maak het netjes. Nou, mijn proces is zoveel meer versneld. Dus ik ben daar heel blij mee dat het gewoon een tool is. Maar ik denk nooit dat wij AI gaan gebruiken als final resultaat.
Nee.
Het moet altijd of met onze eigen beelden zijn de input geweest. Of
ja.
Ik denk dat het ons het meest helpt met het schetsen van ideeën.
Ja.
Dus dat we een
storyboard.
Ja, maar ook voor fotografie. Dat je, en vaak moeten we dus ook aan klanten uitleggen wat we willen maken. En voorheen was het altijd van, een klant wil dus altijd letterlijk al in het plan zien wat je gaat maken. Maar ja, als je iets maakt wat nog niet gemaakt is, wat ons doel wel meestal is, dat we niet iets namaken, dan is het er nog niet. Dus hoe ga je dat dan aan een klant laten zien? Dus daar is AI natuurlijk heel, heel nice voor. En dan soms in het proces, als je dan iets wat je in je hoofd hebt probeert te maken met AI, zodat je het kan vertalen naar een klant, komen er opeens dingen uit waar je zelf dan misschien niet aan had gedacht. Dus in die zin kan het je ook inspireren. En ik denk dat de main thing is voor wij nu AI vooral in ons werk toepassen. Dat we er eigenlijk gewoon inspiratie uit halen. Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Hey, we gaan langzaam richting het einde van het gesprek.
Ja.
Het was een energiek, heel leuk gesprek. Volgens mij zijn we snel door allerlei fases en leuke dingen heen gegaan. Jullie zijn ook nog jong, dus zoveel verleden is er nog niet te bespreken. Maar als we toch terug gaan blikken, en deze vraag is ook voor jullie allebei. Als je nu terugkijkt op jullie jeugd, op je jongere zelf. Ja, als je dat zou kunnen overdoen, zou je willen dat alles het op dezelfde manier is gegaan? Of zou je willen dat het op een andere manier was gegaan?
Ja, ik heb wel iets wat ik altijd tegen mijn jongeren zelf, wat ik tegen mijn jongeren zelf zou willen zeggen. Ik denk ook als ik mezelf zo tijdens mijn studie en zo zag, dat ik altijd zo serieus was. Terwijl ik, en daardoor misschien, ik denk juist als je nog studeert en jong bent, dat je gewoon echt lekker moet experimenteren en flowen en dingen moet maken en niet bang moet zijn dat het goed moet zijn. Of dat je uiteindelijk dan veel verder komt of zo, dan dat je zo heel bekrompen gaat maken omdat je de druk zo hoog legt. Dat heb ik best wel gedaan, denk ik. Mm-hmm. Dus dat zou ik, als het kon, wel misschien anders.
Ja. Ja. Heeft het je wat gekost, denk je? Dat je zo je schoolperiode...
Ja, ik denk wel dat... Ik denk wel heel veel stress en heel veel onnodige stress of zo. En ik denk misschien dat ik wel tot betere dingen was gekomen als ik dat niet had gedaan. Okay. Misschien zelfs. Omdat je juist, denk ik, pas echt creatief kan zijn in een soort...
Als je niet in een
soort
flight or fight mode
zit. Ja.
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 Maar inmiddels heb je die modus wel. Nu ben je waar je wil zijn.
Nou, nog steeds is dat wel echt een proces voor mij, denk ik.
Oké. Okay.
Ja, maar je bent wel...
Maar het gaat wel, het gaat wel makkelijker.
Oké. Okay.
Ja, dat belangrijk. Zit ook een beetje in me, maar dat... Ja,
gaat steeds beter. Wil je er ooit helemaal vanaf komen, denk je?
Ja, dit is ook... Het geeft je ook wel een bepaalde drive en motivatie of zo. Dus ik denk dat het gaat om de juiste balans.
Ja. Mooi gezegd. En jij, lieve?
Ja, het klinkt wel stom, maar dit is wel echt same story voor mij wel.
Mm-hmm.
Dit is sowieso mijn story. Gewoon van, yo, dat het iets meer een playground was, weet je wel. Van, yo, ik zat ook op de academie. Er waren allemaal hele leuke werkplaatsen en zo. Die heb ik natuurlijk nu niet meer tot mijn beschikking. Ja, Ik ging niet keramiek omdat ik dacht, ja, dit ga ik niet doen later. Maar ja, had ik maar lekker gewoon een middag keramiek, weet je. Ik was gewoon heel streng naar mezelf. Maar het is logisch, ja. Dat het kwam ook gewoon door omgeving, jeugd, leeftijd, whatever. Dat je dan op die moment niet kon ontspannen. En dat is oké. Okay. En daarom, we zijn misschien daarom ook al hier. I don't know. Nee, denk ik niet. Ik geloof wel in dat vreugde en een beetje blijdschap tot meer leidt dan heel veel stress of zo.
Ja, niet te krampachtig.
Nee, daar geloof ik niet zo in.
Ja, oké. Okay. Nee. Nou ja, weet je, uiteindelijk lopen de dingen ook zoals ze lopen natuurlijk. Daar kan er niks aan veranderen.
Nee.
Maar ik vind het altijd wel interessant om een terugblik te hebben. En om dit gesprek af te sluiten, volgens mij zijn jullie nu lekker bezig en zijn jullie blij. En gaan er heel veel mooie dingen aankomen, toch?
Ja, zeker. Ja, nee, zeker.
Mooi. Ik wil jullie bedanken.
Ja, jij ook.
Dankjewel.
Dankjewel.
Haal jij inspiratie uit onze afleveringen en ben je nieuwsgierig naar meer? Volg ons dan op Spotify en vind ons op Instagram onder de naam The Creators Club. Wil jij als merk partner worden van een seizoen of van ons platform? Stuur ons dan een berichtje via de website.